We gaan samen een paar versen lezen uit Zacharia hoofdstuk 2. Zacharia hoofdstuk 2 vers 6 tot en met 13. Zacharia hoofdstuk 2 vers 6 tot en met 13. Dat begint met de woorden op. Als er iemand de Statenvertaling heeft, dan staat er hij. Nou ja, we zullen er zo wel even over praten. Vlucht uit het noorderland, luidt het woord des Heren. Want naar de vier windstreken des hemels heb ik u uiteengedreven, luidt het woord des Heren. Op, red u naar Sion, gij die woont bij de dochter van Babel. Want zo zegt de Heere der Heerscharen, wiens heerlijkheid mij gezonden heeft, aangaande de volken die u uitgeplunderd hebben. Want wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Voorwaar, zie, ik beweeg mijn hand tegen hen, en ze zullen hun knechten ten buit worden. Dan zult gij weten dat de Heere der Heerscharen mij gezonden heeft. Jubel en verheugt u, gij dochter van Sion, want zie, ik kom in uw midden wonen, luidt het woord des Heren. En vele volken zullen te dien dagen gemeenschap zoeken met de Heere, en ze zullen mij tot een volk zijn. En ik zal in hun midden wonen. Dan zult gij weten dat de Heere der Heerscharen mij tot u gezonden heeft. En de Heere zal Juda op de heilige bodem als zijn erfdeel in bezit nemen. En hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Zwijg al wat leeft voor het aangezicht des Heeren, want hij maakt zich op uit zijn heilige woning. Tot zover dit prachtige stukje. Boven dat stukje staat in mijn Bijbel: God te midden van zijn volk. Een paar dingen wil ik hier vanavond met u over zeggen. In eerste plaats de uitdrukking die je in vers 7 kunt vinden. Daar staat op. Red u naar Sion. Red u naar Sion. Nou, wat betekent dat? Red u naar Sion. Nou, misschien goed om eerst eens even met elkaar na te denken waar we de eerste keer in de Bijbel de naam Sion vinden. Heeft u enig idee in welke samenhang, in welke gebeurtenis vinden we de eerste keer de naam Sion? En waar komt die naam eigenlijk vandaan? Heeft één van u een idee?
Van Silo.
Wat zeg je?
Van Silo.
Nee, het heeft niet zozeer met Silo te maken. Maar Nou, laten we het maar eens lezen uit 2 Samuel 5. 2 Samuel 5, daar komt de eerste keer de naam Sion voor. Dat is trouwens de eerste regeringsdaad van David. Toen David tot koning gezalfd werd door geheel Israël. Toen was David 30 jaar oud. Het is wel heel mooi dat David hier heel veel lijkt op de Heer Jezus, hè, die ook met zijn 30ste jaar zijn werk begon, maar als koning verworpen werd. En hier zien we dat David 30 jaar oud tot koning gezalfd werd. Dat kunt u in het 4e vers lezen van dit hoofdstuk. En het eerste wat koning David dan doet, dat is hij trekt op naar de Jebusieten, naar Jeruzalem. En dan staat er in vers 6, het laatste stukje, dat ze zeggen: gij komt hier niet binnen. Blinden en lammen zullen u terugdrijven. Ze bedoelden: David komt hier nooit binnen. Want als je eenmaal daar in Jeruzalem zat, dan was je onoverwinnelijk. Ik ben daar de laatste keer dat we in Israël waren, ben ik naar de oude stad Sion geweest. De Old City of David. Dat is op dit moment zijn het alleen maar ruïnes en stenen die je daar zo ziet. Helemaal aan het einde van die oude stad vind je een aantal spelonken. En men zegt dat daar eigenlijk de koningsgraven liggen. Dat daar waarschijnlijk het graf van David geweest is. Dat is nog aannemelijker dan het graf wat vandaag gezien wordt als het graf van David. Het is heel interessant, als u ooit in Jeruzalem bent, ga dan naar de Old City of David. Dat is buiten de muren van Jeruzalem, maar het is prachtig om dat te zien. En dan staat er in vers, want dat viel mij toen op, als je dan in die stad bent, dan kan je een hele tijd naar beneden kijken ook. En dan weet je gewoon, dat was een onoverwinnelijke vesting die daar was. En dan staat er in vers 7 van 2 Samuel 5, maar David veroverde de burcht, en dan komt de eerste keer het woordje voor, de burcht Sion, dat is de stad van David. Dus elke keer als er over Sion gesproken wordt, wordt in de eerste plaats bedoeld de stad David. En de stad Davids is begonnen zo'n beetje onderaan de hellingen van het Kaasmakersdal. En dat loopt dan helemaal naar boven tot de bovenstad. En dan zie je uiteindelijk de Tempelberg, daar loopt het naartoe. Er zit zo'n 100 meter verschil tussen het hoogste stukje van de stad van David en het laagste stukje van de stad van David. Dat is heel mooi om dat te zien, de stad van David. En hier zie je dus heel duidelijk, red jezelf in die stad van David, in Sion. Dat is de enige plek waar je veilig bent. Nou, wat bedoelt de Bijbel ermee? Kun je ooit veilig zijn op zo'n plekje? Nou, als we even kijken naar een paar teksten in de Bijbel. Een paar boeken terug in de kleine profeten. Dan heb je het boekje Joël. Joël, je hebt de eerste kleine profeet in Hosea. Dan krijg je Joël. Dus net na Daniël krijg je Hosea en dan Joël. En dan staat er in Joël 2 vers 32. En dat gaat dan over het herstel van Israël en de wedergeboorte van Israël. Dat ze deel krijgen aan de uitstorting van de Heilige Geest. En dan zal Handelingen 2 ook voor Israël in vervulling gaan. En dan staat er in vers 31 van Joël 2. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed voordat de grote, geduchte dag des Heren komt. En het zal geschieden dat een ieder die de naam des Heren aanroept behouden zal worden. Want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Het is de plaats van ontkoming voor het oordeel wat over deze wereld zal komen. Dus Sion heeft te maken met een plaats van ontkoming. Dat kun je ook vinden in een paar boekjes verderop. Heb je na Joël krijg je Amos en dan krijg je Obadja. En Obadja heeft maar één hoofdstuk. En in Obadja hoofdstuk 17, of vers 17, Obadja, vers 17, daar staat: maar op de berg Sion zal er ontkoming zijn. Dus ook hier weer, die berg Sion is de plaats van ontkoming. Vandaar dat hier in Zacharia staat: red je en zorg dat je in Sion komt. Dat is de plaats van ontkoming. Nou, Sion. De naam Sion vind je ook terug in het Nieuwe Testament. Laten we daar ook, het is even een beetje bladeren in de Bijbel, maar daarvoor zijn we hier bij elkaar. Als u dan kijkt in Romeinen, hoofdstuk 9, vers 33. Romeinen, hoofdstuk 9, vers 33. Romeinen 9, vers 33, dat is een aanhaling ook weer uit het Oude Testament, uit de Psalmen. En je vindt dit vers ook in Jesaja 8 terug. Er staat in Romeinen 9, vers 33. Zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Het is de rots waar je veilig bent. Wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Sion heeft ook alles te maken met ons persoonlijk geloofsleven. Want Dit Sion is een beeld van een ander Sion, waar wij bij mogen behoren. En dat kunt u vinden een stukje verderop in de Hebreeënbrief, in Hebreeën hoofdstuk 12. Hebreeën hoofdstuk 12, vers 22. Ja, dat is juist zo mooi. Je hebt een aards Jeruzalem en je hebt een hemels Jeruzalem. Je hebt een aards volk en je hebt een hemels volk. Je hebt een aards heiligdom en je hebt een hemels heiligdom. En we hebben de vorige keer ook gezien, wij hebben toen gezien dat Jeruzalem gemeten wordt in horizontale vlakte. Maar de gemeente wordt niet alleen horizontaal gemeten, maar ook in de hoogte en de diepte. Nou, hier staat in vers 22 dat wij niet genaderd zijn tot de berg Sinaï, die in brand stond. Maar er staat in vers 22, maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemels Jeruzalem, en tot 10.000 engelen en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen die ingeschreven zijn in de hemel. Nou ja, en zo gaat het nog een stukje door. Wij zijn genade tot het hemelse Sion. En dat is de plek waar wij volkomen veilig zijn. Dat is de plek voor de gemeente. De plek voor Israël is het aardse Sion. De plek voor de gemeente is het hemelse Sion. Dus ook wij mogen veilig zijn in dat Sion, zoals Israël straks zal vluchten naar Sion. Nou, het tweede wat mij hier opvalt, dat is die eerste twee woordjes, als we weer teruggaan naar Zacharia, dan staat er in de NBG-vertaling op. Nou, in de Statenvertaling hai. Dat staat in de... Ja, in de herzieners. Nou, de herziene Statenvertaling heeft het heel mooi samengevat. En ik heb het hier ook opgeschreven. De letterlijke betekenis kun je ook vinden. Misschien kent u dat vers wel. Hoeft het niet op te slaan. Maar in Jesaja 55, vers 1, daar staat: O alle gij dorstigen, kom tot de water. Nou, daar wordt precies hetzelfde woordje gebruikt. O alle gij dorstigen. Het is als het ware een oproep. Zo van, luister alsjeblieft, want dit is heel erg belangrijk. Mag ik je aandacht? En hier zien we dat Israël samengeroepen wordt vanuit de vier windstreken des hemels. Niet alleen vanuit Babel, maar van alle windstreken van de hemel. Nou, we zien dat nu natuurlijk in kleine omvang al gebeuren. Hoewel vele miljoenen Joden nog steeds buiten hun eigen land leven. Maar straks zal het inderdaad gebeuren, en dat weet u waarschijnlijk wel wanneer. Hè, er staat in, u hoeft het niet op te slaan, maar in Matteüs 24, als het teken van de Zoon des Mensen zal verschijnen, dan zal de Jezus terugkomen, hier op aarde, en het allereerste wat hij zal doen, dat is, hij zal zijn engelen uitzenden, en zijn uitverkorenen van de vier hoeken van de wereld zal hij verzamelen. En dat is pas de grote terugkeer van het Joodse volk. Van alle windstreken. En dat staat in Matteüs 24. Het Joodse volk komt terug naar, ja, misschien is het wel mooi om dat zo te zien, naar Sion. En naar Sion betekent de stad van David. En de stad van David, dat betekent de koning van Israël. En de koning van Israël is de grote David. Ze zullen terugkeren naar hun koning, naar hun stad van David, naar hun Sion, naar Jeruzalem. Ze moeten uittrekken. En hier zien we dat dus heel duidelijk van kom eruit en keer terug naar de stad. Van Sion. Nou, wat hier heel bijzonder is, dat is hier in vers 7. Daar staat: red u naar Sion, gij die woont bij de dochter van Babel. Weet u, er wordt hier gesproken over de dochter van Babel. En er wordt hier in vers 10 gesproken over de dochter van Sion. Zie je dat, die twee? De dochter van Babel en de dochter van Sion. Dat zijn twee uitersten. De dochter van Babel, dat heeft te maken met het hele Babylonische systeem. En het hele Babylonische systeem zou je kunnen samenvatten met de oorsprong van afgoderij, de oorsprong van opstand tegen God, dat is Babel, en de opstand van menselijke heerschappij. Wij om ons heen, en dat staat ook heel duidelijk in de Bijbel, in Openbaring 17, 18 en 19, wij om ons heen in deze wereld zien we steeds meer dat wij ons bevinden in de dochter van Babel. In het hele Babylonische systeem. Wat zich verheft tegen God, wat niets met God te maken wil hebben. En daar bevinden wij ons. En daar bevindt Israël zich. En Israël zal daaruit weggeroepen worden, maar ook wij als gemeente. Er zijn een paar teksten over die ik met u daarover wil opslaan. Kijkt u maar in 2 Korinthe 6. In 2 Korinthe 6. Daar staat. Dat is een aanhaling uit het Oude Testament, uit Jesaja. En in Jesaja wordt dan nog gezegd, gij die de vaten des Heren draagt. Maar in vers 17 van 2 Korinthe 6 daar staat, daarom gaat weg uit hun midden. En scheid u af, spreekt de Heer, en houd niet vast aan het onreine. En daar staat, gij die de vaten des Heren draagt. In diensttijd, zijt van de Heer, staat in Jesaja. Maar Paulus die schrijft dat er niet bij. En ik zal u aannemen. Nou, wat hier staat, gaat weg uit hun midden en scheidt u af, spreekt de Heer. Houd niet vast aan het onreine. Dat is de opdracht voor de gemeente in de laatste tijd. En wij denken heel vaak, en dat is ook wel zo, vormt geen ongelijk span met een ongelovige, hè, waar dan dat stukje mee begint in vers 14, dat betrekken wij altijd op een huwelijkssluiting tussen iemand die gelooft en niet gelooft. En natuurlijk is dat ook heel belangrijk, maar we kunnen ons ook verbinden in deze wereld met ongelovigen. En helemaal opgaan in de ongelovige wereld om ons heen, in het Babylon. En de Heer zegt heel duidelijk, gaat weg uit hun midden. Scheid u af. En het is misschien wel heel moeilijk, vooral in deze tijd, om in deze wereld anders te zijn. Om wat dat betreft afgezonderd te leven. Want dat betekent ook nog eens een keertje, als Paulus de christenen aanspreekt in de brieven, dan heeft hij nooit van aan de christenen in Efeze of aan de christenen in Korinthe. Hij zegt altijd aan de heiligen in Korinthe, aan de heiligen in Enschede. Als Paulus aan ons een brief zou schrijven, zou hij schrijven aan de heiligen in Enschede-Zuid. Niet aan de christenen, gewoon aan de heiligen. En heilig betekent afgezonderd, toegewijd. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor deze tijd van de dochter van Babel, het Babylonisch systeem, dat we ons daarvan afscheiden. En dat vind je ook heel duidelijk terug in Openbaring 18. Daar staat dat ook heel duidelijk. In Openbaring 18, daar staat in vers 4. Dus de boodschap van Zacharia, die wordt herhaald ook in het Nieuwe Testament. Dan staat in vers 4, en ik hoorde van Openbaring 18, en ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen, gaat uit van haar. En dat gaat dan over Babylon, hè? Dat staat boven het stukje, dat kunt u wel zien in uw Bijbel. Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt met haar zonde en niet ontvangt van haar plagen. Gaat uit van haar. Dus de boodschap van Zacharia klinkt door in Openbaring en heeft dus alles te maken ook met de eindtijd. We hebben hier dus, wordt dus gesproken over de dochter van Babel. Dat is de wereld, de samenleving om ons heen. en de dochter van Sion. Nou, de dochter van Sion is in de eerste plaats, u kunt het ook in Zacharia 9, hè, jubel gij dochter van Sion, hè, uw koning komt op een ezelsveulen. Ja? Die dochter van Sion is in de eerste plaats Israël, maar zouden wij ook dochter van Sion genoemd mogen worden? Wat denkt u? Ja? Een heel interessant vers in de Galatenbrief. In de Galatenbrief staat dat. In Galaten hoofdstuk 5, vers 26. Daar wordt gesproken over Ismaël en over Isaac. Ismaël, de zoon van de slavin. En Hagar betekent in het Arabisch Sinaï. Dat staat in vers 24 van Galaten hoofdstuk, Galaten hoofdstuk 4. Ik zei 5, maar Galaten 4. Dankjewel. Galaten 4. En er staat in vers 25 dat Hagar betekent Sinaï in het Arabisch. En het staat eigenlijk op één lijn met het tegenwoordige Jeruzalem. Wat met zijn kinderen ook eigenlijk in slavernij gekomen is. Maar dan staat er in vers 26. Maar het hemels Jeruzalem is vrij. En dat is onze moeder. Mooi, hè? Dat is onze moeder. Wij stammen af, wij horen bij dat hemels Jeruzalem. En dus in die zin mogen wij ook dochters van Sion zijn. En is de boodschap ook voor ons dat wij de dochter van Babylon moeten ontvluchten. En moeten vluchten naar Sion, naar de Heer, naar de koning, de stad van David, de koning der koningen. Waarom? Waarom moeten we vluchten? Dat staat heel duidelijk in het tweede gedeelte van het stuk wat we gelezen hebben in Zacharia 3. Het oordeel komt. Het oordeel komt. Daar staat zelfs dat de Heer zegt, ik beweeg mijn hand tegen hen in vers 9. Ik beweeg mijn hand tegen hen. Nou, en dat is nogal wat als de Heer zijn hand gaat bewegen. En als het oordeel komt over deze wereld. En dan staat hij direct ook achter in datzelfde vers. Zij zullen hun knechten, dan gaat het over de volkeren, de knechten van de volkeren. Ze zullen hun knechten ten buit worden. Dat betekent, Israël, het Joodse volk, is door deze volkeren tot knecht gemaakt. En deze knechten zullen deze volkeren gaan bezitten. De rollen worden totaal omgedraaid. De rollen worden omgekeerd. En dan staat er ook in dat stukje, in vers 8, het laatste stukje, aangaande de volken die u uitgeplunderd hebben. Volkeren die het Joodse volk uitgeplunderd hebben. Nou, dat zie je heel duidelijk gebeuren vandaag. En de discussie is weer in alle hevigheid opgeleid, want dat er heel veel kunstschatten van de Joden geplunderd zijn en weer terug moeten komen naar de, zover het kan, naar de familie of naar de rechtmatige eigenaar. Wat zijn er niet wat zijn ze niet uitgeplunderd, het Joodse volk? Nou, dat staat hier letterlijk. Maar de Heer die zal hen rijkelijk vergelden. En de buit zal weer terugkomen. En dan zie je twee dingen zo heel concreet naar boven komen. Er staat aan de ene kant, jubel en verheugt u gij dochter van Sion. Dus het is een juichen van de dochter van Sion. En dan staat er in vers 13, zwijg al wat leeft. Er zal een moment komen dat de volkeren zullen zwijgen. En al het vlees moet zwijgen als het Joodse volk gaat jubelen. En dan zeggen we als wie het laatst lacht, lacht het best. En dan komt God tot zijn doel met Israël. Wist u trouwens ook, als hier staat zwijg, al wat leeft. Weet u dat erin, hoeft het niet op te slaan, maar dat voordat de Heer echt gaat ingrijpen in deze wereld. Hè, dan staat er in Openbaring 8 vers 1, en er kwam een stilte. Van een half uur. Nou, ik weet wel dat als het dodendenking is en je moet 2 minuten stil zijn, dan is dat al zo lang, hè? Maar dan zal er een stilte zijn van 30 minuten, want God gaat ingrijpen. En weet je, er zijn mensen zo gebekt vandaag. En als je kijkt naar de politiek vandaag, de ene kan nog beter praten dan de andere praten. Maar er komt een tijd dat ze verstomd zijn. En dat ze geen enkel woord meer in kunnen brengen. En dat ze stil en zwijgend zullen moeten horen hoe de Heer oordeelt over zijn volk en over de volkeren die Israël verdrukt hebben. Wat een geweldig moment zal dat zijn als hij zich opmaakt, hè, dat staat in vers 13, als hij zich opmaakt uit zijn heilige woning. Weet u waar de Jezus nu is? Er staat in Openbaring dat de Jezus nu op de troon van God zit, afwachtende. Maar dat er een moment komt dat hij van de troon van God opstaat en dat hij zich opmaakt om vanuit de hemelse heerlijkheid naar de aarde te komen. En dan gaat het gebeuren. En dan zal zijn volk gerechtvaardigd worden en zijn volk tot bekering komen. En de wereld zal dan weten dat hij het Joodse volk nooit aan de kant geschoven heeft. En daarom staat er zo mooi midden in dit stukje, in vers 8, het laatste stukje. En dat is eigenlijk het argument. Hè, de volkeren die u uitgeplunderd hebben, de volkeren die u verstrooid hebben. En dan staat er... Nou, en dan staat er in vers 8, kunt u weer ademhalen? Ja? Oké. Okay. En dan staat er in vers 8, want wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Mensen, zet hier een dikke streep onder. En zet er maar een cirkel omheen. En zet er maar een uitroepteken naast, want dit gaat gebeuren. Wie het Joodse volk aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Ik zeg altijd, als de Heer Jezus afrekent met de volkeren in Matthäus 25, en als de volkeren voor hem vergaderd worden en als schapen van de bokken gescheiden worden, en dan vraagt de Heer Jezus, ik ben in een gevangenis geweest, je hebt me niet bezocht, ik heb honger gehad, je hebt me niet te eten gegeven, ik heb dorst gehad, je hebt me niet te drinken gegeven. En dan zeggen ze, wanneer bent u dan hongerig geweest, wanneer bent u dan naakt geweest? En dan zegt de Heer, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, heb je het aan mij gedaan. En deze mijn minste broeders, dat is het Joodse volk. Dan neemt hij het als David op voor zijn volk. Want hij zegt, wat je aan mijn volk doet, doe je met mij. En als je mijn volk aanraakt, raak je mijn oogappel aan. En die oogappel, daar zijn 2 teksten over die ik vind het best wel fijn om die even met u te lezen. Die kunt u, zo'n vers kunt u onder andere terugvinden in Deuteronomium 32. Dat gaat dan over het volk van Israël in de woestijn. En dan zingt Mozes dat prachtige lied aan het einde van zijn leven. Hoe God Jacob gevonden heeft, Israël gevonden heeft. En dan staat er aan in vers 10 van Deuteronomium 32. Deuteronomium 32 vers 10. Hij vond hem in een stad, in een land van steppen. In een woest land van gehuil in de wildernis. Hij beschutte hem en lette op hem. Bewaarde hem als zijn oogappel. Mooi hè? Hij bewaarde hem en dat hem is hier heel duidelijk Israël. God bewaarde Israël als zijn oogappel. En er staat nog zo'n heel mooi vers over die oogappel in de psalmen. Psalm 17. In Psalm 17. Vers 8. Daar bidt David tot de Heer En dan zegt hij in vers 8, bewaar mij als de appel van het oog. Berg mij in de schaduw van uw vleugelen. Mooi hè? Bewaar mij als de appel van het oog. Zo zal God zijn volk door alles heen bewaren en tot zijn doel komen met de volkeren rondom Israël, maar ook met Israël zelf. En dan tenslotte, we vinden verschillende keren de uitdrukking in het stukje wat we gelezen hebben, luid het woord des Heren. En dat kun je verschillende keren terugvinden. Twee keer zelfs staat er in vers 9 en in vers 11 dezelfde zin. Dan zult gij weten dat de Heere der Heerscharen mij tot u gezonden heeft. Met andere woorden, hier gaat profetie in vervulling. Wat God gezegd heeft, dat doet hij. En er zal een moment komen, dan zult gij het weten. Dan zal ook het volk van Israël weten, God heeft gesproken. Gods woord gaat in vervulling. En dan zien we vier dingen hier in het stukje wat er dan gaat gebeuren met het Joodse volk. In de eerste plaats staat er, in vers 10, want zie, vers 10, het tweede gedeelte, want zie, ik kom in uw midden wonen. Dat zie je al in de woestijn. Als God in de woestijn zich openbaart aan zijn volk, dan zegt hij, ik wil graag in jullie midden wonen. En dan zien we drie stammen in het noorden, drie stammen in het zuiden, drie stammen in het westen, drie stammen in het oosten. En middenin wordt de tabernakel neergezet, te midden van het volk. Nou, dat is Gods verlangen altijd geweest. Ik wil in het midden wonen. Nou, dan gaat het gebeuren dat de Heer Jezus, dat de tempel herbouwd zal worden en dat hij in het midden van het volk zal gaan wonen. Ten tweede, dan staat er in vers 12 van dit stukje, en de Heere zal Juda op de heilige bodem als zijn erfdeel in bezit nemen. Mooi is dat, hè? Dat wordt je erfdeel. Ik heb dat dus even gezien in andere talen. En daar staat letterlijk als zijn onvervreembaar bezit. Onvervreembaar bezit. Al zijn er nu misschien allerlei landen en volken die aanspraak maken op dat stukje rondom Jeruzalem. Maar het is een onvervreembaar bezit. Het is zijn erfdeel. Het is van hem. En daar staat heel duidelijk, de Heere zal Juda op de heilige bodem, die heilige bodem is dus heel duidelijk, die afgezonderde bodem, waarvan God gezegd heeft, dit is mijn berg, en hij zal dat erfdeel in bezit nemen. Nou, dat gaat dan gebeuren. Het derde, wat heel mooi is, daar staat, en hij zal Jeruzalem, en dat staat ook in dezelfde 12e vers, hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Jeruzalem is de stad die hij uitgekozen heeft om uiteindelijk de hele wereld te laten zien wie God is. Nou, dat is dus maar één stad waar dat gaat gebeuren, dat is in Jeruzalem. En er staat heel duidelijk in Romeinen 11, vers 29, zijn roeping, zijn keuze, zijn uitverkiezing is onberouwelijk. God komt daar nooit op terug. En dan het laatste wat daar gebeurt, dat is in vers 11. In vers 11 daar staat, en vele volken zullen te dien dagen gemeenschap zoeken met de Heere, en ze zullen mij tot een volk zijn. Nou, dat betekent dat als Israël op zijn plek is, en als de Heer terugkeert naar Sion met zijn volk, en als de Heer op de troon zit en Jeruzalem het centrum wordt van het volk van Israël, dan staat er, dan wordt Israël een zegen voor vele volken. Hier staat, vele volken zullen te dien dagen gemeenschap zoeken met de Heere. In het Hebreeuws staat er letterlijk, zij zullen zich bij jullie aansluiten. Ze zullen zich bij jullie aansluiten. En wat geweldig zal dat zijn als Israël zo tot een zegen zal worden in het midden van deze wereld. Nou, nogmaals, het Joodse volk wordt uitgeroepen om te vluchten naar Sion. Red u naar Sion. Wij hebben een geweldige redding bij ons hemelse Sion, waar wij toe uitgenodigd zullen worden. En dat zal gebeuren als de Heer zijn gemeente tot zich zal nemen. Dan haalt hij deze gemeente weg. En dan zijn we voor eens en voor altijd bij hem in dat hemelse Sion. Om daarna met hem terug te komen, zodat wij met hem op aarde mogen regeren. 1000 jaar lang. Tot zover dit stukje uit Zacharia.